Volg Op de Rally Koffie via Facebook, Instagram en www.opderallykoffie.com.
Dus ik heb een halve dag test gedaan met Juha Kanko in Finland. Ik heb ook langs Tommy Mack in de voormiddag gezeten in Zweden in de sneeuw. En dan altijd dat mini-WK-programma als voorbereiding. En dan in 98 waren we eigenlijk de derde auto, hè, naast Sainz en Oriol. Dus Freddy was bijvoorbeeld iemand. Links remmen deed hij op onverhard, natuurlijk. Maar op asfalt, droge asfalt, was Freddy iemand die rechtsvoet remde. Zoals Oriol, zoals de meeste Fransen, ook Panizzi en zo verder. En met de Mitsubishi was dat niet mogelijk.
Welkom op de Rally Koffie, een podcast met Robert Wolter en Eddie Smeets.
Goedendag allemaal en welkom op een nieuwe podcast op de Rally Koffie. Voor de eerste keer zijn we niet live fysiek te gast bij onze praatgast, maar dat is omdat de man het ontzettend druk heeft. Dus we zijn wel blij dat we via een Zoom-meeting deze podcast konden opnemen met mijn naam en leeftijdsgenoot, om het zo te zeggen. Sven Sveets, bedankt om tijd voor ons te maken en welkom op de Rally Koffie.
Ja.
Bij Mistel vallen we in huis met een aantal statistieken.
Ja.
Dan gaan Robert die van wal laten steken.
Ja. Sven, nou welkom nogmaals op de podcast op de Rally Koffie. Je bent geboren op 12 mei 1972.
Dat klopt, ja.
50 jaar op dit moment, mooie leeftijd.
Ja.
Je hebt 123 rallies gereden, waarvan 94 in het wereldkampioenschap en 17 voor het Europees kampioenschap. En dan natuurlijk nog een aantal in België. Daarvan ben je 35 keer uitgevallen. En je eerste rally was in 1993 de RTS Rally Sprint in een Mazda RX-7.
Ja, dat klopt. Dat klopt helemaal.
Mooi. Je laatste rally, wat we terug hebben kunnen vinden, is 2005 geweest. De Telstra Rally in Australië.
Klopt ook.
En daarna helemaal geen rally meer gereden.
Daarna helemaal geen rally meer gereden. Voor verschillende redenen eigenlijk.
Ja, 17 jaar al, hè?
Dat is 17 jaar geleden, ja. Het is een paar keer zo geweest dat ik bijna terug in een rallyauto zat. Maar er is altijd iets tussen gekomen. En dan, spijtig genoeg, heeft zich dat niet... Is dat er niet van gekomen. En ja, nu, laten we zeggen, de laatste 10 jaar is het zo ontzettend druk dat... als ik dan tegen mijn vrouw en kinderen zou zeggen, nu ga ik nog weekends beginnen weer rally te rijden, dan denk ik, komen we in de problemen. Dus,
dan zullen ze er niet zo blij mee zijn, denk ik. Hè?
Ja. Nee, maar ik heb wel tegen mijn vrouw gezegd dat de dag dat het, laten we zeggen, kalmer wordt, en daar zal ik waarschijnlijk wel even moeten mee wachten, wil ik wel graag zoiets als de Safari Classic of zo gaan doen als co-piloot en niet met het idee dat om te winnen, gewoon om dat eens te doen.
Ja.
Zo 6-7 dagen die rallies rijden zoals ze eigenlijk vroeger waren in escort of wat.
Ja,
heb ik wel zin in om dat te doen, ja.
Oké, nou, er zal er wel een rijder die dit nu gaat horen
en, wel direct,
en die zich misschien gaat melden.
En wel direct met primeuren en een comeback van Sven Smeets.
Ja,
dan
moeten we
dan een paar jaar wachten.
Dat is wel heel erg leuk. Even kijken, je hebt 10 overwinningen, waarvan 4 keer Ieper, de Condros Rally 2 keer, Oud Fagnes, Bianchi en de Eifel Rally en Australië.
Ja.
Dus je laatste wedstrijd is ook een overwinning geweest.
De laatste wedstrijd is inderdaad ook een overwinning geweest met François.
Ja.
En ja, we kunnen het daar even over hebben in die tijd. Dus dat is eigenlijk het jaar dat dan Citroën ook beslist om een jaar uit het WK te stappen. Officieel om zich voor te bereiden op, laten we zeggen, 2007 met de C4. En dan zijn, denk ik, de Saracen toen naar Kronos uiteindelijk gegaan. En Loeb heeft daar dat jaar gereden, laten we zeggen, in de blauwe Gouloirs, Zara. En dan zaten daar, denk ik, in die tijd Sordo, heeft daar een paar rallies gedaan en dan kan men met een andere Spanjaard die de rest van het kampioenschap reed. Dus dat was eigenlijk het einde toen van François zijn carrière bij Citroën. En ja, dus ook het einde van onze samenwerking. en François had op dat moment geen stuur. En Citroën is toen met een aanbod gekomen dat ik eigenlijk in het team terecht kom in 2005 aan de zijde van Yves Maton. Die mm-hmm. waarschijnlijk heel veel mensen ook kennen.
Ja.
Want die was haar teammanager en die had op dat moment denk ik juist de klantendienst van Citroën ook overgenomen, dus al de customer racing programs. En die had hulp nodig om de academy toen, waar Sorda dan later deel van uitmaakt en Chris Meek te begeleiden. En dat hebben ze mij toen aangeboden en met gebrek aan iets anders heb ik toen daarop ja gezegd. En eigenlijk is dat toen in één klap ook de afscheid als co-piloot geworden.
Dus het was eigenlijk niet gepland?
Nee, dat was na Australië zeker niet gepland. Het was niet de bedoeling dat ik zou stoppen met co-piloot rijden, maar dat aanbod kwam en Guy Friclin had het redelijk duidelijk gemaakt dat ik niet geen maanden tijd had om te beslissen. En met gebrek aan een zitje. Heeft hij mij daar in het team gehaald en ik ben daar eigenlijk zeer snel ingerold. En dan denk ik is Yves in 2007, eind 2007 vertrokken. En heb ik eigenlijk het teammanager ding overgenomen. En zo ben ik eigenlijk uit een zitje gerold en in een team gerold. En ja. Van daaruit is dat ook het einde van mijn co-pilootcarrière.
Daar komen we dadelijk nog een keer een paar op terug, Eddie. En dan, maar we zullen nog heel even de statistiekjes even afmaken.
Ja.
Wat mij opvalt, maar je hebt natuurlijk verschrikkelijk veel voor het wereldkampioenschap rally gereden. Maar je bent nooit Belgisch kampioen geweest.
Nee, ik heb ook nooit een volledig Belgisch kampioenschap gereden. Ja. Ik ben begonnen, laten we zeggen, in België met Luc Lennert. Ik had eigenlijk toen zo'n mini-programma met Luc. We deden het F2, Belgisch F2-kampioenschap met de Opel Corsa. En we hadden klasse winnen A6. En ik reed dan een paar rallies met Dominique Mathy, eigenlijk in het nationaal kampioenschap. Zo, we hebben RTS gedaan, Hanuit en nog één of twee rallies. En eigenlijk, dat is 94, denk ik. Aan het einde van 94... waren wij op de prijsuitreiking van de RACB in Brussel. En wij waren winnaar in de A6, Belgisch kampioen A6. En Luc Lennerts kende Freddy Loijks heel goed. Dat ze van ongeveer dezelfde streek zijn. Het was toen beslist dat André Malais zou stoppen met co-piloot zijn. En Freddy zocht een nieuwe co-piloot. En ik denk dat Opel België wel eigenlijk wou samenwerken met een co-piloot die veel ervaring had. Maar Freddy zei, ik ben klaar om met iemand te beginnen. Als ik hogerop wil ik iemand die dezelfde leeftijd als mij. Dat we samen kunnen groeien in dat avontuur. En hij heeft dat doorgedrukt gekregen bij Opel België. Zodoende na die prijsuitreiking stond ik, die was denk ik op vrijdagavond, stond ik eigenlijk dinsdagmorgen al in Antwerpen bij Opel België. Om te zeggen dat zij daarmee meegingen. En zo ben ik eigenlijk langs Freddy terechtgekomen. En dan is ook beslist dat hij in 1995 geen Belgisch kampioenschap meer reed. En nog drie rallies reed in België. Spa, Ypres, Conros. En zijn een WK-programma gingen afwerken met de Opel Astra. En zodoende heb ik eigenlijk nooit een Belgisch kampioenschap gereden.
Ongelooflijk, ja, hoe het kan gaan. Hè? Het is vrijdagmorgen een beetje van niks. En drie dagen later sta je in één keer bij een team. Geweldig. Ja. Over de rijders gesproken. Je hebt betrekkelijk weinig rijders gehad. Vijf hebben wij terug kunnen halen. Mark Nijnes, Dominique Mathy, Luc Lennerts, we hebben het net over gehad. Freddy Loijks natuurlijk en François Duval. Dus
officieel aan de start staan is dat correct. Ik heb wel langs een paar andere piloten gezeten, maar dan altijd op test. Dus ik heb een halve dag test gedaan met Juha Kankkonen in Finland. Ik heb ook langs Tommy Mäkinen in de voormiddag gezeten in Zweden in de sneeuw.
Oké, leuk.
Dus ik heb wel langs een paar andere piloten gezeten, maar dat was eigenlijk altijd om de co-piloot die normaal gezien daarbij zat te vervangen, omdat die er niet was of zoiets.
Maar
officieel aan de start, vijf piloten, ja, correct.
Ja, als we dan gaan kijken wat voor auto's heb je gezeten, dat is ook best wel heel indrukwekkend. Mazda RX-7, leuk. Een RS2000 voor de Escort. Een Opel Corsa A. Een Opel Astra GSI, dat is met Freddy dan, denk ik.
Dat is met Freddy, ja, 95.
Toyota Celica GT4, hele mooie wagen. Toyota Corolla WRC, de Mitsubishi Charisma GT Evo 6 zie ik hier staan, de Lancer WRC, de Hyundai Accent WRC, de Peugeot 206 WRC, de Peugeot 307 WRC en de Citroën Xara WRC waar dat je Australië mee gewonnen hebt.
Correct, ja.
Nou, nu weten we al een beetje van je af, maar nog niet alles, zei hij.
Ja, dan gaan we eigenlijk gewoon de basisvraag stellen, of de eerste, waar je zelf op kan antwoorden. Wie is Sven Smeets?
Wel, Sven Smeets is, zoals ik al weet, geboren in 1972 in Hasselt, uit Limburg. Sven Smeets komt uit een normaal gezin. Mijn vader was boekhouder. Mijn moeder werkte in de kwik in Hasselt. En de reden, dus wel autosportfamilie. Dus mijn grootvader was iemand die Formule 1 en rally volgde. Was ook iemand die de auto Hebdo kocht in de jaren 60 en 70. Dus autosport was heel, heel belangrijk voor hem. Altijd en mijn vader heeft ook zelf rally gereden. Ja.
Okay.
Tot 19. Ja, ja. Dus heeft het Limburgs kampioenschap en ik denk zelfs het Nationaal Belgisch kampioenschap gereden. Was ook redelijk goed. Kloof zelfs heeft aan de kop gestaan. Maar dan ben ik geboren in 72 en ik denk 73 heeft mijn moeder gezegd, als er nog een tweede kind komt, dan is het ofwel familie ofwel rallyrijden. Want ik herinner me als kind dat ik tussen de rolkooi zat van achter. Want de rallyauto was ook de familiewagen.
Ja, zoals dat vroeger vaak was, natuurlijk. Hè?
Ja, zoals dat vroeger vaak was, ja. Dus autosport, heel belangrijk in de familie. Grootvader ook naar Belgische Grote Prijs een paar keer geweest. En verder hadden we een caravan en een spa, omdat het circuit daar was. Dan spijt genoeg is mijn grootvader gestorven en mijn vader is, ja, zoals gezegd, gestopt met rallyrijden. Hij heeft dan ook een paar jaar de Limburgia Rally in Mazeik georganiseerd, samen met Erik Bessem.
Ja.
Dan de rally in Hasselt, een paar jaar, met Pierre Laremans. Dus rally was, mijn vader was niet zozeer Formule 1, mijn vader was meer rally, maar mijn grootvader beide was. En ja, we zijn daar eigenlijk. En we gingen naar elke rally in België kijken. En dan op een dag zijn we daar eigenlijk volledig uitgegaan. Omdat mijn vader richting voetbal gegaan is. En ik zelf voetbalde en redelijk goed was ook. Tot een bepaald moment, als je 16 wordt. En
op stap gaan ook vet meespelen.
En het studentenleven begint mee te spelen. En eigenlijk was dat eigenlijk volledig wij volgden dat dan nog wel een beetje in de krant en gekeken, maar we hadden een tijdje gehad dat we eigenlijk heel weinig naar de rally gingen. En dat is gewoon teruggekomen omdat we op een dag terugkwamen van een voetbalwedstrijd. Ik denk ergens diep in de Walen, die autosnelweg naar Luik, en over een brug reed een rallywagen. En we zaten in de auto en we zeiden, oh, je moet ergens iets aan de gang zijn. En het was een wedstrijd die was vroeg gedaan. En we zijn daar afgereden, zijn daar gaan kijken en daar. Dat was, denk ik, toen het Luiks kampioenschap. En daar reed Dominique Mathie mee. Mm-hmm. En zo zijn we beginnen naar dat Luiks kampioenschap te gaan. Want daar reden ze dan met Corsa's en Manta's en Cadets en zo. Meer de auto's van ook de tijden dat wij gingen kijken als kind. Hè, de Robert Roogmans tijden, die auto's reden daar rond. En zo zijn we eigenlijk daar een beetje terug ingerold. Want mijn vader had dan ook gewisseld van job, deed in tweedehandswagens. We hadden dan een garage in Sint-Truiden, eentje kort bij Luik. En ja, Mathie reed met een auto met geen sponsoring op. En we zijn die zo'n beetje beginnen te sponsoren.
Was dat Intercars in de tijd? Of?
Ja, inderdaad. Ah, okay. Intercars, ja. En ja, dan kwam de rally sprint in Sint-Truiden. En dus daar zou mijn broer met Mathie rijden.
Jouw broer?
Mijn broer. Mijn broer zat eigenlijk langs Mathie, maar die voelde zich niet zo goed als co-piloot. Die werd ziek eigenlijk. en dan het jaar daarop, dus met Mike Nijens, die rally sprint gereden. En ja, zo is dat een beetje aan. Zijn we eigenlijk terug in de rallywereld terechtgekomen en voetbal naar de achtergrond. En ja, en van daaruit dan. Uiteindelijk zit ik langs Mathie voor een rally of 6-7 in het Belgisch Nationaal Kampioenschap. En ben ik met Luc dan begonnen. Dat is ook heel... Dat komt door onze de krantenwinkelman. Waar mijn vader elke dag de kranten en zo ging halen. Die kende Luc, want de zoon waar Luc werkte. En zijn zoon die deden samen Belgisch karting. En Luc zocht nog een beetje sponsoring voor Condros. En zo ben ik, eigenlijk heb ik die rally dan gedaan als een interim kooploot. Maar dat klikte goed. En ja, dan plannen gemaakt. Luc had een goede sponsor ook, Publitas in de tijd. En die wilde verder doen. En ja, dan met de Intercars, omdat dat toch allemaal in de streek was, kwam dat goed uit. En, ja, en dan Freddy Luc tegengekomen. En van daaruit... Maar... studie moeten kiezen dan ook, hè, in 94, want ik zat in het laatste jaar toen. Mm-hmm. Of ik mijn studies zou afmaken of niet. Eigenlijk in het midden van mijn laatste jaar. En zo'n uitdaging komt maar één keer. En
wat was je aan studeren, Sven, als ik mag vragen?
Fiscaliteit, boekhouden.
Oké.
Okay. Hetzelfde als je dus vader.
Ja, hetzelfde als mijn vader. Ik wou eigenlijk... Mijn doel was... iemand te zijn, die grote bedrijven, bekijkt voor grote bedrijven hoe je eigenlijk geen belastingen moet betalen. Dus het Amazon, Luxemburg, Ierland, dat interesseerde mij heel fel. Dus dat was eigenlijk wat ik wilde worden. Natuurlijk, als je van je hobby je beroep kunt maken, dan krijg je die kans.
Ja, dat was toen eigenlijk... Toen het contract bij Openleggen bij Freddy ter sprake kwam, toen ben je eigenlijk met school gestopt, om het zo te zeggen.
Ja, dus ik zat toen in het midden, dus december. Hè. Ik had eigenlijk juist de examens van Kerstmis gemaakt. En toen kwam dat aanbod. En dus we hadden gezegd, we doen dat. En ik zou mijn tweede zit doen in juli dan. En eigenlijk dat heel half jaar, bijna niet meer op school zijn, want Portugal en zo verder. Vroeger gingen dan nog testen in Portugal voor een week. En dan verkenningen waren nog 7 dagen, niet 2 dagen zoals nu in het WK. Dus Portugal was ik dadelijk bijna 3 weken weg.
Ja.
En de school, we hadden op mijn school, dat was de handelsschool, zat Vital Heijnen in die tijd. Ja, de volleyballer.
Ja.
En die hadden een speciaal statuut. En topsport, we hadden daarover gesproken om... Ja, dat te krijgen. Tot de dag eigenlijk dat ik zeg, ik ben naar Portugal voor 3 weken. En toen zei de school, er is iets niet in orde met uw statuut. Omdat rally was niet erkend door Blozo in de tijd.
Mm-hmm.
Dus je kunt dat sportstatuut niet krijgen. Dus wat je wilt doen, gaat niet. Je gaat moeten kiezen. Maar ja, goed, ik had het contract getekend met Opel België. En mijn keuze was eigenlijk al gemaakt. Dus ik ben toen in het midden van het jaar gestopt. En ik had gezegd, kijk, als dit niks wordt, kan altijd... Ik verlies een jaar, maar wat is een jaar als je die kans krijgt?
Ja.
Goed, ik ben nooit meer teruggegaan. Van daaruit is dan... fantastische carrière met Freddy gegroeid. En heb ik het genoegen gehad om langs een andere Belgische piloot nog voor 8 rallies te zitten. En van daaruit in het teamleven terecht gekomen.
Ja. Maar als ik het goed begrijp, dan heb je eigenlijk niet de ambitie gehad om professioneel piloot te worden. Of co-piloot te worden. Maar is het echt ontstaan? Hè? Dus op die vrijdagavond, zal ik het maar noemen.
Dat is eigenlijk op die vrijdagavond daar ontstaan. Omdat... Freddy echt iemand wou van zijn leeftijd langs hem en niet meer rijden met... Hij had met Johnny Frank gereden, André Malet, die daar langs Droogmans zo lang gezeten had. En er was sprake van dat Danny Koelenbund dus misschien langs hem zou zitten. Er waren er een paar, er was een lijstje van heel koplotten met veel ervaring. Maar natuurlijk, die waren allemaal ouder als Freddy.
Ja.
Maar pak ouder, dat was 20 jaar verschil bijna. En... Dus hij zei, nee, dat wil ik niet meer. Ik wil niet elke 3-4 jaar wisselen van co-pilot. Dus ik wil nu is nog het moment om te beginnen met iemand die mijn leeftijd heeft en die mij ook een beetje begrijpt of wat ik nog wil als jonge gast. Want we waren jonge gasten en ik was 23 jaar toen.
Ja.
Maar je kreeg wel betaald dan?
Bij Opel België kreeg ik geen salaris. Dus alle onkosten waren betaald en je kreeg een bedrijfswagen, maar ik had daar geen loon. Nee. Dus dat heb ik dat jaar nog zelf moeten... dus ik woonde nog thuis, dat was wel een groot voordeel.
Dat is een groot voordeel.
En je bent veel weg, dus al je onkosten, je krijgt een beetje zakgeld mee per dag. Dus dat is als je begint, dan is dat zo. Hè?
Ja. Dus, ik had dat niet verwacht. Ik denk, daar komt ook wel direct een salaris uit.
In 1995 was dat niet het geval. Nee.
Oké, okay, dus je hebt in jezelf moeten investeren. Maar ja, dat...
Ja, maar goed, als alle kosten betaald zijn, dan is het eigenlijk alleen je tijd dat je thuis bent. En thuis heb ik dan een beetje geholpen in de zaak van mijn vader en zo. Dus bedoel, en als 23-jarige, als je thuis woont, bedoel, je leefde voor je sport, dus was sowieso... De onkosten waren ook niet groot thuis, dus dat viel wel mee.
Ja, ja, mooi.
Mm. En na Opel, denk ik dat dan vrij vlug daarna het Toyota vooral begint, hè?
Ja, dus ik heb een jaar bij Opel gereden, met Freddy dan. En dan zijn we van daaruit, ja, eind 95, dus 96, 97, 98 uiteindelijk bij Toyota terechtgekomen. Natuurlijk 96 voor Toyota... en 97, dat was dan natuurlijk na de turboaffaire, hè, in 95. We hadden eigenlijk juist getekend.
Ja.
Toen dat dan daar gebeurt en ineens ja, uit het WK, mogen niet meer officieel rijden. Dus,
Oh, met Toyota, ja, ik was aan het denken.
Ja. Dus toen kwamen we eigenlijk een beetje terecht in een team dat niet meer officieel in het WK aanwezig was. Maar misschien is dat ook ergens een beetje ons geluk geweest, want ik weet dat Sainz is dadelijk vertrokken, Oriol is dadelijk vertrokken, alleen Yua is daar een jaar gebleven, nog, omdat hij een contract had en ze hebben die enkele wedstrijden laten rijden. En zo zijn wij een beetje daar, wij hadden ons programma, denk ik, van 6 of 7 rallies. En Toyota heeft heel snel beslist van de Corolla te bouwen voor 98 dan. En zo zijn we een beetje daar als een beetje kind aan huis geworden. Hè? Wij waren een van de piloten die door Marlboro België en Toyota België een programma hadden met de 3 Belgische rallies en een mini-WK-programma. En dat hield het team ook een beetje aan het draaien. De mechaniekers die naar rallies konden gaan, rallyauto's die geprepareerd moeten worden. En zo zijn we eigenlijk met dat team in die voorbereiding naar 98 een beetje gestapt. We waren ook degene die de eerste rollout met de Corolla gedaan heeft in Duitsland. We werden enorm veel gebruikt in 97 om te testen. En ik heb dat dan uit, want toen was het oei, want nu, maar uiteindelijk heb ik dat nooit zo aanzien, want dat team was nog daar natuurlijk. Veel mensen zijn in 96 dan, toen die freelance waren, die zijn allemaal niet daar geweest voor een jaar, maar die kwamen in 97 allemaal terug om 98 voor te bereiden. Dus ik heb daar een fantastische tijd aan. Ik was soms een heel week in Keulen om te helpen met de voorbereiding van de safari voor een paar piloten die ze daar hadden en zo verder. Dus ik heb daar enorm veel geleerd. En ik weet niet of dat ook zo was geweest als zij eigenlijk in een volledig WK-programma gezeten hadden. Dat we die tijd gekregen hebben en om eigenlijk in zo'n groot team terecht te komen. Maar ja, als een beetje kind aan huis uiteindelijk. Hè. Dus ja, het was niet ver ook niet. Hè. Dus van Hasselt, gezegd, is het heel snel daar. Hè.
Ja.
Dus, ja.
Maar die samenwerking met Toyota, die was een jaar of 3?
Ja, dus we hebben 96, 97 met de Celica. Altijd Belgische rallies. De drie
grote Belgische
rallies. Ja. En in 97, denk ik, hebben we dan niet Spa en Condros gedaan. Alleen Ieper. En kwam dan Hout Fanjen en Bianchi als vervangers voor die twee. Waarom, weet ik ook niet. Ik denk dat iets te doen had met Marlboro in de tijd. En dan altijd dat mini-WK-programma als voorbereiding. En dan in 98 waren we eigenlijk de derde auto, hè, naast Sainz en Oriol.
Ja.
Geloof ik hebben we 8 of 9 stuks gedaan. Fantastische tijd. Eind 98 zijn we dan naar Mitsubishi overgestapt om daar teammaat van Tommy Mäkinen te worden, hè, voor een volledig WK.
Nou, waarom hebben jullie die overstap gemaakt eigenlijk?
Ja, je weet, wij zijn altijd door Marlboro door dik en dun gesteund. Dus daar was een beetje sponsor dingen zaten daar ook tussen. Het grootste was dat wij eigenlijk wouden naar een volledig WK. Dus alle rallies doen, want wij deden altijd dat mini-programma en we probeerden altijd een paar rallies uit te wisselen om zeker van te zijn dat wij bijvoorbeeld naar Australië zijn geweest, hè, met Toyota. Maar wij wouden naar een volledig WK en Toyota kon dat in een derde auto niet geven. Dus zij zagen het niet van een derde auto in te zetten in alle rallies. En zij konden dus altijd maar, denk ik, 2/3... Een paar overzeese rallies worden ze niet geven. Like Argentinië, daar worden ze niet naartoe met 3 auto's. En wij waren toen goed bezig. Ik denk 98 hebben we fantastische resultaten gehaald.
Zeker.
En ja, toen kwam dan die deal bij Burns, ging naar Subaru en dat zitje kwam daar vrij en Mitsubishi wou naar een jongere piloot gaan. Ik weet zelf dat wij toen ook naast Burns nog een tijdje kans gehad hebben op de tweede zit bij Subaru. Dat was misschien beter geweest. Die auto wordt dan twee keer wereldkampioen, 2 jaar later.
Ja.
Maar ja, goed. We waren toen eigenlijk door enige teams gevraagd. Ik ben dan met Malcolm Wilson gebabbeld in die tijd en zo verder. Dus het hoofddoel was een volledig WK-programma. En Toyota kon dat niet geven. Wat heel spijtig was, want wij voelden ons daar absoluut thuis. De Corolla was mee met door ons ontwikkeld.
Ja, ik dus dat zeggen, een auto. Auto nog in hand
ja,
gezet.
Ja, dus een auto die, ja, inderdaad. Dat was spijtig, maar het feit dat je het heel WK kon gaan doen, maakte het goed dat je dat team verlaten hebt. En goed, in 99 weten we ook dat het laatste jaar geworden is van Toyota dan, want dan zijn ze ook gestopt.
Ja.
Dus, ja.
Maar als we gewoon eens even naar de statistieken gaan kijken, dan was denk ik die periode bij Mitsubishi was niet direct het succes waar jullie op gehoopt hadden.
Als ik dat puur op statistiek bekijk, inderdaad is daar niet uitgekomen. Wat
vierde plek maximaal, hè?
Ja, dus... wat we waarschijnlijk onderschat hebben, en het is juist al gezegd, is dat dus de Toyota was mee door ons ontwikkeld. En we zijn aan een auto gegaan en dat voel je niet in 1 of 2 testen na 1 dag of een halve dag rijden. Die dus eigenlijk compleet het, laten we zeggen, tegenovergestelde auto is als waar wij, laten we zeggen, een beetje zijn in opgegroeid.
Ja.
En dat heeft enorm lang geduurd vooraleer dat wij... dus Freddy was bijvoorbeeld iemand, links remmen deed hij op onverhard, natuurlijk, maar op asfalt, droge asfalt, was Freddy iemand die rechtsvoet remde, zoals Oriol, zoals de meeste Fransen, ook Panizzi en zo verder. En met de Mitsubishi was dat niet mogelijk.
Mm-hmm.
Dus dat links remmen, wat Freddy wel deed in de regen op asfalt, hè, deed hij dat wel. Dan moest ineens het rechts remmen met die auto was gewoon niet mogelijk, omdat die diffs waren zo... dus Tommy was een linksvoetremmer en bijna met 2 voeten tegelijk op beide pedalen. Dus in die differentiële was altijd iets aan de gang, hè, in termen van druk, remdruk, vol gas. Dus, en Freddy, ja, als je niet links remt, betekent op een gegeven moment moet je van de gas af en moet je op de rem. Dus dat ging niet bij de Mitsubishi. En we hebben dat pas op de eerste test, ik geloof, dat was ergens in Spanje, in februari, denk ik. Of in januari nog voor de Monte Carlo, ik weet het niet meer. Ja, dat wij ineens een 360 graden doen en wij beiden eigenlijk niet begrijpen wat er gebeurd was.
Mm.
En ook de ingenieurs konden, omdat zij altijd met Richard en Machine, die laatste 2 jaar hadden samengewerkt, die beide links remmen op asfalt de hele tijd. Dus dat heeft heel lang geduurd. We hebben dan ook een paar zware accidenten gehad. Hè. Kenia in 99, het eerste jaar... Freddy geblesseerd, dadelijk niet aan de start in Portugal. We hebben daar een jaar... We hebben dan ook... dus in Spanje zijn we 4e geworden, denk ik. We zouden in Griekenland 3e geworden zijn, maar hebben toen onze plaats moeten afgeven aan Tommy. Dus we hadden daar een podium met die Notto, Team Orders. Ja. Maar dat heeft lang geduurd. En dat heeft geduurd totdat we een Franse ingenieur kregen die begreep waarom wij zo moeilijkheden hadden met die Notto. Maar goed, dan was het jaar voorbij. En ook onderschat, als je naar rallies gaat, zoals Argentinië, Nieuw-Zeeland, als je die nooit gedaan hebt, en je rijdt dan ook nog met een auto die eigenlijk... Waar dat je moet over nadenken, hoe dat je rijdt. Dan dat allemaal tezamen heeft eigenlijk niet gebracht in 99, wat waarschijnlijk de meeste mensen ervan verwacht hadden. En een beetje tegenslag ook. Ik weet Argentinië, dus 7 dagen verkenning, 6 dagen in de mist, je zag niet meer dan 10 meter. Hoe wilt je dan notas maken als een jonge gast die daar nooit geweest is? Dus de notas zijn dan allemaal gemaakt door Le Clannis, die toen onze gravel crew was. Want gaat dan toen nog die ouvreurs had je de hele tijd daar. Hè. Ja, dan wordt het verschrikkelijk moeilijk. Hè? En dan, ja, je zit langs de wereldkampioen, dus je wordt alles vergeleken met je teammaat. En, ja. En heel snel is dat moeilijk geworden. En dan denk ik, als je dan kijkt, en Richard had ons daar een beetje voor gewaarschuwd, want ik denk dat hij toen al met de Subaru gereden had, terwijl hij nog bij Mitsubishi op het einde van het jaar daar zat. Die wist het verschil of waar de Subaru naartoe ging en waar zij waren. En hij had ons daar een beetje voor gewaarschuwd. Ik denk dat in 2000 dan, Tommy heeft nog wel een paar rallies gewonnen, maar dat was meer op Tommy dan auto. Is dat ook niet meer de beste auto geworden?
Nou ja, eigenlijk kunnen we gewoon zeggen dat die auto gemaakt was afgesteld op Makkinen.
Ja. En dan de WRC, dus de laatste auto waarmee we van Mitsubishi gereden hebben, was geen goede auto. Ik bedoel, Tommy is ook weggegaan daarna. Ik denk dat er toen teams kwamen met veel meer budget en een andere manier van werken. En dus uiteindelijk was dat waarschijnlijk niet meer het team waar je in die tijd moest zijn.
Ja.
Dus 2000, 2001 was heel moeilijk.
Ja. Over geen goede auto's gesproken, er zijn er nog een paar gekomen daarna, denk ik. Hè? Als ik me niet vergis, was dan daarna de tijd met Hyundai, waar jullie 2002 mee aan zee gaan.
Ja, dus Hyundai, daar is niet uitgekomen wat dat wij daarin gezien hebben. Dus toen we naar Hyundai zijn gegaan, eerst en vooral toen we met die auto reden, konden wij niet zeggen dat geen goede auto was. Want die auto dadelijk reed zoals een Corolla. Okay. Dus Freddy voelde zich daar dadelijk heel, heel goed in thuis. Maar die auto had geen vermogen. Want dat konden we vergelijken met een Mitsubishi motor of met een Corolla. Dus die auto had geen vermogen. En eigenlijk in 2002, en dat team dat daar was, was eigenlijk een heel jong team van ingenieurs. De eerste 8 maanden van 2002 waren eigenlijk super. Dus we hebben toen heel veel development tests gedaan. En wij waren zo goed als klaar om over te stappen naar Raiger, bijvoorbeeld van ophanging. Er zou een volledige nieuwe versie van de motor komen uit Korea. We waren klaar om de bot van Ford te nemen, dus met de paddle shift en alles. En we hebben dat pakket 1 keer getest in Duitsland. En dat was echt goed. We hebben ook met die auto een paar keren, als je in 2002, in het begin kijkt, in Zweden, waren wij zondag nog onderweg, reden wij nog altijd voor de 4e plaats met die auto. We zijn toen wel uitgevallen, maar we waren daar 4e of 5e geworden. Ik denk dat Sainz uiteindelijk 4e wordt. In Duitsland stonden wij, geloof ik, voor de allerlaatste proef op vrijdag, 5e of 6e, tussen alle topauto's. Maar dan op de laatste proef hebben wij een probleem met de motor en zondag, zaterdagmorgen bij de start in het wagenpark, geeft de motor de geest. Die auto had heel veel potentiaal, dat team had heel veel potentiaal. Spijtig genoeg is er dan tussen MSD en Korea ergens iets misgegaan. En vanaf, dus toen die grote beslissingen met die investeringen en zo verder, ook een nieuw gebouw moesten gemaakt worden, dat was denk ik september, oktober 2002, is de eerste keer dat alles een beetje uitgesteld. En heel snel is dat dan bergaf gegaan, met in 2003 eigenlijk meer gewoon meedoen als resultaat halen. Maar bijvoorbeeld ik weet nog, het eerste jaar in Argentinië, denk ik, staan wij 4e na dag 1. En draaien wij de scratch op de laatste proef. Dat is een fantastische anekdote. Dus op die laatste proef volledig in mist. Ik denk dat was iets van 25 kilometer.
Sure.
Valt Kankunen gaat er vanaf. Ik denk dat Schwarz zonder benzine valt. En dus is het team meer bezig met die auto's proberen terug te krijgen naar het servicepark. En wij komen dus in de service aan. We hadden die laatste proef, draaien wij de scratch, maar ik had dus de tijd gezegd, maar op de radio zei, dat was een vrouw, die zei, ja, dank u, en check-in time, bla bla bla, zo is binnen 10 minuten, want die proef finishte vrij kort bij Carlos Paz. See you then. En dat was het, en ik zeg tegen Freddy, wel, voor een scratch is dat, met een Hyundai is dat. Het is niet dat we elke dag een scratch draaien met die auto. Maar ja, goed, ik had wel gezien, we hadden Juha zien steken ergens, en signs en armen aan de kant, en we dachten, technische problemen. Dus we komen in het servicepark aan. we rijden onze auto in de service binnen en stappen uit, gaan naar boven. En dat hele team was bezig met het organiseren van al die
opvolgers.
Repatriëring. En dus we krijgen het eten van de kok en we zitten met de teammanager en de teamchef. En de teammanager zegt, het spijt me echt, ik heb echt nog geen tijd gehad. Waar zitten we ergens eigenlijk? En ik zeg tegen, het was Mark Busfield. Ik heb nu af en toe nog contact met hem. Ik zeg, Mark, echt? We zijn vierde voor het moment. Hoe vierde? Ja, ik zeg, we zijn vierde. Oh, ik zeg, in die proef is zoveel gebeurd. Ik zeg, en wij draaien de scratch. Ik geloof dat wij draaien 45 seconden rapper als de vierde of zoiets.
Zo, dat
zeg,
is ook nog ja, veel.
Omdat met de mist was er natuurlijk verschuiving. Sommigen hadden geen mist op die bepaalde. Dus we hebben misschien een beetje geluk gehad. Maar al bij al, we stonden vierde op vrijdagavond in Argentinië. En hij zegt, hoe, je hebt de scratch gedraaid. Ik zeg, maar ja, we hebben de scratch gedraaid op die laatste proef. Ja, toen ineens, ik weet niet, niemand had dat daar echt door dat dat gebeurd was. die auto had heel veel potentiaal en die waren eigenlijk goed op weg om in 2003 een hele goede auto te hebben. Spijtig genoeg heeft Korea, die reden ken ik niet, want dat was tussen MSD en Korea, heeft daar toen in die tijd dan gezegd, nee, we gaan dat niet doen.
Een stekker eruit getrokken.
Een stekker uitgetrokken in 2003. Juist voordat ik naar San Remo wou afreizen, heb ik een bericht gekregen dat dat gedaan was.
Goh, wat jammer. En toen zijn jullie overgestapt naar Kronos?
Toen zijn wij, wij hadden toen al getekend bij Peugeot.
Okay.
Dus dat is eind 2003, voor 2004 bij Peugeot te rijden, in de derde auto. En we hebben dan in die, denk ik, dat is eind 2003, hebben wij de Condros gereden. Met een Kronos 206 Peugeot. Ja.
Maar toen was Kronos was het satellietteam van Peugeot, of niet? Of hoe zat dat in die tijd?
Wij hebben in 2004 dan gewoon met de 307 een paar rallies afgewerkt, totdat ze dan zeiden dat we eigenlijk niet meer zouden rijden. Ik heb met Kronos maar één rally gereden.
Echt waar?
Ja,
dat is
de Condros geweest.
De Condros in 2003. En dan, er was ook een paar mensen van Kronos, de Eifel rally. Dat was zo gemengd, Peugeot, Kronos. Ja.
En dan, toen is dus de samenwerking met Freddy Loijks ook gestopt.
Ja, dus eind 2004. Dus had Freddy geen stuur meer. Dus ik denk dat Freddy toen ook vrij snel richting Dakar een beetje vertrokken is. Hè. En zat ik eigenlijk zonder werk. Hè. Begin 2005... Dus heb ik 6 maanden in een callcenter gewerkt in Leuven. Door een kameraad deed ik daar nachtdienst. En deed ik voor Marlboro, omdat we daar goede connecties hadden, was ik zo'n soort van rally guide in de sponsorprogramma's die zij hadden op de WRC.
Okay.
En dan als derde job nog bij mijn vader overdag auto's halen in Duitsland en zo verder. Dus ja... Dus ik was eigenlijk zat zonder zitje. Er was niet echt een Belg die het WK rondreed. Dus ik wist dat ik terug dat ik iets anders moest gaan doen. En ik had gezegd, oké, ik doe dit een jaar. En ik kijk dan eens rond hoe ik mijn carrière kan herrelanceren. En een van die dingen zou Dakar geweest zijn dan voor 2006 dan.
Samen totdat, met Freddy.
Ja, of met iemand anders, want dat, bij Freddy was dat ook zo dat hij toen misschien een co-piloot die een deel van het programma meebracht. Ik weet niet meer, juist, we waren toen alleszins onderweg van iets in Dakar gaan te doen. Totdat Duval mij gebeld heeft, denk ik, in juli, toen hij in was het Cyprus met een uitgebrande auto. Dat Citroën hem op de strafbank heeft gezet, denk ik, voor Turkije en Griekenland, denk ik. Hè. Dan is Sainz teruggekomen. En Stefan Privot tegen hem zei, ik rij niet meer met u.
Ja.
En toen is hij bij mij aangeland, maar hij zei, je bent de enigste in België die nog echt die ervaring heeft.
Ja.
Maar goed, hoe zit dat met notas in het Frans?
Ja, had je dat ooit gedaan? Bij Dominique Mathy waarschijnlijk.
Met Mathy, ja. Dus Mathy was in het Frans, dus ik zeg, ik heb dat wel gedaan, maar Ik zeg, er zijn natuurlijk een paar Franse co-piloten die waarschijnlijk veel beter. Hij zei, ja, maar ik wil iemand die Belgisch-Frans babbelt. Dus ik mijn notas zijn 90 en 70 en niet 70 en 90. Ja, en ik denk dat een Fransman daar te veel problemen mee gaat hebben. Wilt je niet proberen? En ik heb gezegd, oké, goed, maar proberen. En toen zijn we naar een test in Spanje gegaan. En daar hebben we in één dag tezamen gereden. Met Citroën dan, als voorbereiding op Argentinië. En ja, na die dag zei ik denk wel dat dat gaat lukken, dus ik zou graag nu willen verder doen. Okay. En zo ben ik langs François Duval terechtgekomen.
Ja.
Ja.
Was hij echt zo goed, Duval?
Wat bedoelt je met echt zo goed? François, zeker een natuurtalent, ja, absoluut. Wat mij bij hem het meeste verbaasd heeft, is... dus we hebben dan voor Duitsland... Duitsland was onze derde rally tezamen. En testen wij op de panzerplatten op een proef die ik ook met Freddy gedaan had. In een paar auto's. En voor mij was het gewoon zijn startsnelheid. Dus...
Van direct beginnende proef.
Ja, dus ik stapte met hem in de auto. Hij had daar wel al eens gereden met de Ford, zei hem. Maar we maakten de notas met een gewone huurauto. Reden twee keer op en af. We stappen in die auto. En voor mij, aan wat voor een snelheid hij... Ja, ik zeg tegen hem, zo moet je toch niet starten als je test. Hij zegt, jawel, voor mij is dat heel belangrijk, want zo voel ik dadelijk... Waar ik niet content ben met de auto. En voor de langer dat je rijdt, voor de meer dat je om die problemen rijdt. Ik zeg, ja, maar goed. Als een auto je verrast, kun je er ook van afgaan. En dan is testen van een hele dag gedaan. Maar die intrinsieke snelheid was fenomenaal. Fenomenaal. Ja, dus... François is een heel groot Belgisch talent. Dat spijtig genoeg niet dat we... Ja, dat niet volledig tot ontplooiing gekomen is, om verschillende redenen dan. Maar ja, hij was echt goed.
De snelste man waar je naast hebt gezeten in je carrière?
Nee, ik denk dat je Freddy en hemzelf op hetzelfde niveau moet zetten. Want toen ik met Freddy begon, we hebben proeven gereden met een Astra, bijvoorbeeld, en met de Toyota ook in Sanremo in de regen en zo. Als ik daar nu aan terugdenk, dan krijg ik daar nog kippenvel van. Dus ik zet die op hetzelfde niveau van intrinsieke snelheid. Maar zo starten in een test of zo, bijvoorbeeld, dat had ik nog nooit. Dat had ik ook niet gedaan met de twee handen toen ik langs Tommy gezeten heb en zo.
Ja, ja, ja.
Dus François was voor mij na Bruno in België het volgende Belgische talent dat eigenlijk een 10, 12-jarige WK-carrière zou moeten gehad hebben.
Ja, spijtig genoeg.
Lang genoeg, ja. Erin geweest. Ja.
Ja. Als je dan bij Citroën, dan hadden we natuurlijk wel een fabriekscontract, denk ik. Of dan...
Ja, dus ik bedoel, vanaf Toyota eigenlijk, in 96 heb ik een contract gehad. Dus mijn eerste contract was met Ove Andersson. Dus was ik betaald. Maar goed, die eerste... Ja, bij Toyota moet je daar ook niet te veel van voorstellen.
Nee, maar... Ja.
Maar goed, ik kon daarvan leven, ja.
Ja, maar je, als je tegenwoordig kijkt, dan hebben vaak de navigators een contract bij de rijder. Maar jij had nog echt bij de fabriek het contract.
Ja, dat is gemengd geweest. Dus bij Toyota had je een fabriekscontract als co-piloot. Bij Mitsubishi zat ik bij Freddy onder. En dan bij Citroën had ik terug een contract met Citroën. Dus bij Hyundai had ik contract met Freddy, denk ik. Dus dat is een beetje hoe het team zich structureert.
Ja.
Wie ze willen te doen hebben.
We hebben nu al verschillende auto's de revue laten passeren. Op zich misschien een heel moeilijke vraag, maar... Wat was de beste of de leukste rallyauto waar je in genavigeerd hebt, Sven?
Ik zou bijna zeggen de Toyota Celica, maar...
Ja, nee, maar...
ja. Ik bedoel, het probleem is, je hebt niet met die auto's gereden in hetzelfde jaar. Als ik de Zara vergelijk met de Celica en de Corolla, dan was de Zara natuurlijk een stap vooruit. Omdat de auto ook... Van 2005.
Nieuwe generatie.
Nieuwe generatie en zo verder. Maar ik zou zeggen, ik zet de Celica, de Corolla en de Zara op nummer 1. Heel moeilijk voor mij daar, daar één auto naar voren te schuiven. Langs de andere kant, ik zal ook nooit vergeten de Mazda. En ik zal ook nooit vergeten de tijd die ik in de Escort had. Want,
ja.
Voor mij is het zo, en zelfs een Astra, voor mij is het zo, als je zit langs piloten, en ik heb het geluk gehad van eigenlijk langs altijd zeer goede piloten te zitten. Als je hard rijdt met een auto waarmee je aan het rallyrijden bent, dan is eigenlijk elke auto top in welke klasse je ook rijdt. Ik heb met Luc een paar proeven gereden waar we echt aan vechten waren in Looi. Looi was dat dan niet in ons klasse, maar meer voor algemene plaat. Tegen een Escort WRC bijvoorbeeld, omdat Luc zo goed was op Don Verhaart in Looi. Mm-hmm. Dan geeft elke auto je plezier. Zelfs een Corsacje met 160 pk. Voor mij, ik heb dat met elke auto eigenlijk gehad. Dat plezier om langs een goede piloot te zitten en echt hard te rijden, waarvan je zegt, wow, ja. Dat was...
Maar die was ook wel bekend als een spektakelman met een Escort in de tijd. Hè? Dus,
Ja, het was heel veel spektakel, maar ik bedoel, wij reden rallies waar we de top 10 met een Escort reden. Dus het ging ook wel af en toe verschrikkelijk hard.
Ja. Wat is je mooiste wedstrijd die je ooit gereden hebt?
Oh, dat is ook... Ik had dat gezien in die vraag. Dat is ook zo'n moeilijke.
Ja.
De meesten zouden zeggen, je zou het Nieuw-Zeeland moeten zeggen, want elke piloot altijd zegt, die wegen in Nieuw-Zeeland zijn zo fantastisch. Wat ook waar is, maar... Ik vind de vraag heel moeilijk te antwoorden. Ik vind het hyper fantastisch.
Ja, misschien dat het
ik zal u eerlijk zeggen, ik zal ze anders stellen. Ik kan u zeggen, de niet leuke wedstrijden. Dus een rally die ik
dat
absoluut
vind ik ook wel eens interessant om te horen. Wat is de minst leuke wedstrijd?
Ja, Cyprus.
Cyprus?
WRC Cyprus, is, voor mij was dat een catastrofe.
Waarom?
Ja, proeven met 2, 3, 44 kilometer per uur gemiddeld. 33 kilometer waar dat je nooit boven een vierde vitesse uitkomt. Dat is als co-pilot. Ah, ik vond dat niet plezant. Dat was echt een rally die ik niet... Omdat ik kan me wel goed inbeelden dat als je daar de beste tijd draait, dat je ook het beste moet zijn in dat Mickey Mouse gedoe. En een auto in die heel, heel langzame bochten zo snel mogelijk moet rondkrijgen en zo verder. Maar ik heb dat in twee verschillende auto's gedaan en ik vond daar niks aan. Absoluut niks.
Nee, ik kan me ook wel voorstellen. Als ik nu die gemiddelde snelheden hoor, dan denk ik van, dat valt ook wel mee.
Zijn het goed een zware crash gehad in een of andere rally? Dat u bijgebleven is?
Er zijn er een paar die
Kenia, Kenia is al ter sprake gekomen.
Kenia, natuurlijk omdat Fred zich daar heel, heel fel geblesseerd heeft dan.
Wat is daar gebeurd toen?
Dus in Kenia, dat is ergens op een zeer lang, laten we maar zeggen, het is een rechtstuk eigenlijk, want van een paar kilometer lang, maar in dat rechtstuk zijn een paar, waar het water zo'n kloof gemaakt heeft.
Rio's.
Waar je eigenlijk moet afremmen tot bijna eerste vitesse, want je rijdt je auto daarop kapot. En Ian Duncan in de tijd was de derde piloot bij Toyota, of de vierde piloot zelfs, die had gezegd, als je ooit in een situatie komt waar dat je ziet dat je niet meer stilkomt, dan moet je eigenlijk terug vol gas geven in de hoop dat je auto, dat je daarover geraakt. En hij had ons dat laten zien ergens op een test. Want hij zegt, als je daar, laten we zeggen, het is iets waar je 40 km per uur moet eigenlijk dooruit rijden, maar je rijdt daar tegen 90 dooruit, dan rijd je heel auto kapot. Maar soms is het ook zo door de snelheid dat je eigenlijk daarover rijdt. En op dit langrijk stuk waren er zo een paar van die waterdinges, die uitgedroogde waterwegen. Aan de rechterkant was er weiland met weipalen en ook hekken. Dus een hek dat je kon opdoen om de beesten waarschijnlijk uit te laten. En we hadden dat als referentiepunt in onze nota's. En ergens is het woord hek en weipaal, moet ergens iets fout geweest zijn, want ik las voor aan hek dat er ergens iets in zo'n 300-400 meter dat er iets was in eerste vitesse. En Freddy is gezocht naar iets anders. Dus toen ik ineens zag, oei, dat, we waren nog altijd 200 of 220 in een Kenia auto, in zesde test. Dus dan heb ik gezegd, hek, en dan is bij hem dat besef gekomen. En heeft hij afgeremd, maar op het laatste hebben we gezien, we gaan veel te snel zijn en hebben eigenlijk gekozen voor wat Duncan ons had aangeleerd. En hebben geprobeerd daar eigenlijk over te rijden. En het voorste is er ook over geraakt, maar het achterste, dus de achterwielen, hebben tegen de kant geslagen en hebben ons eigenlijk in de lucht gecatapulteerd. En ik denk niet dat we gerold hebben. We zijn eigenlijk dadelijk op het dak gevallen. En ik was oké. Het was een enorme impact. Ik was oké. Maar Freddy had zich voor die rally, om die zaken te kunnen zien, een beetje hoger laten zetten. Hij zat eigenlijk te hoog in de auto en heeft waarschijnlijk met op het dak zo te vallen, heeft hij de helm heeft even de grond geraakt, denk ik, en dat heeft hij eigenlijk een wervel in zijn nek gebroken.
Zo.
Het komischste is daar, hij is uit de auto gekomen zelf, we zijn naar het ziekenhuis gegaan, foto's laten nemen en er was niks aan de hand. In Afrika was niks aan de hand, maar hij had zoveel pijn dat we gezegd hebben, thuis recupereren. Maar goed, dan is hij is naar huis gevlogen ook nog, denk ik, de dag erna. Maar hij kon eigenlijk zo goed als niet gaan. Hij ging echt like iemand van 100 jaar. En dan heb ik gezegd, kijk, we moeten in Hasselt naar Bruno Willems gaan. Want dat kan niet zijn dat er niks mis is. Ja, en die heeft foto's genomen. En ik was toen met hem meegegaan, omdat ik Bruno heel goed ken. En die heeft Freddy dadelijk daar gehouden. Die heeft gezegd, jij beweegt hier niet meer. Je gaat hier dadelijk op het bed liggen. Ik geef je een nekprijs. En je blijft nu hier. Ja. Hij zegt, je hebt veel geluk gehad, want je had eigenlijk ook aan de Paralympics kunnen meedoen. Want dat bewegen eigenlijk, dat had niet gemogen. En dat is heel raar. Ik heb zo'n verhaal niet zo lang geleden hier in Engeland van iemand ook gehoord. Dus in Afrika een ongeval gehad en terug naar huis gestuurd. Geen een atleet of zo, maar in een safari ergens een motto-ongeval gehad, terug naar huis gestuurd. Die ligt nu nog altijd in het ziekenhuis met ongeveer hetzelfde. Mm-hmm. Maar daar heeft het bewegen al iets beschadigd. Dus dat is een crash. En dan een crash die mij nog meer bijblijft, is Corsica. Dat is 1999 of 2000, met de Mitsubishi ook. Daar zijn we bocht 1 van proef 1. Omdat de banden veel te koud waren, direct van de weg gegaan en zijn in een ravijn gevallen. En dat is de crash die mij het meeste bijblijft eigenlijk. Want daar weet ik wel, als we niet op de wielen terecht waren gekomen beneden, dan denk ik niet dat wij vandaag hier rallypodcast hadden.
Oké. Okay,
want de stenen van de... Want we zijn in een droge rivier gevallen. Bijna droge rivier beneden. En de stenen waren gewoon door de vloer naar omhoog gekomen. Dus als je dat omdraait, dan...
Dan wordt het verhaal direct heel anders, hè?
Wordt een heel ander verhaal. Het was, ik weet niet, 60, 70 meter diep. Dus.
Ja. Ik kan me wel een crash van jullie herinneren. Volgens mij was het met Monte Carlo rally op een brug.
Ja.
Dat vond ik ook wel een heftige, hoor.
Het was een heftige crash en daar heeft Freddy ook zijn enkel gebroken. En heeft dan Zweden met een gebroken enkel gereden. Waarbij eigenlijk met de Hyundai en met de Mitsubishi zijn we daar één keer van de weg gegaan, dus ik weet niet op welke ik het heb, maar
met de Mitsubishi
dat was een zware crash, maar ja goed, zo hebben we er wel een paar achter de rug.
Ja, met zo'n Palmaris kan dat ook wel, hè, dus.
Ja. Een paar van die 37 zijn ons fout ook, hè, die we niet geëindigd zijn.
Ja, dat mag ook wel. Hè. Het gaat toch op scherp van de snede. Het gaat toch om de laatste tien seconden.
Ja.
Dus,
Sven, je zit nu met een ontzettend drukke job bij Williams natuurlijk.
Ik weet niet of alle luisteraars dat weten. Maar Sven is, ik hoop dat ik het goed zeg, sporting director bij Williams Formule 1.
Ja, dat klopt. Ja. Dus na mijn rallycarrière heel lang bij Citroën gezeten. Dan naar Volkswagen gegaan met Ogier en daar het rallyprogramma gedaan. En dan is Jost Capito daar vertrokken om naar McLaren Formula 1 te gaan. Dan heb ik dat van hem overgenomen. Spijtig genoeg het rallyprogramma moeten stoppen. Dan, laten we zeggen, 17, 18, 19, 20, 21 was ik motorsportdirecteur bij Volkswagen. Hebben talrijke dingen gedaan met Peter Solberg. 2 jaar rallycross, het tourwagenkampioenschap, de R5. Polo gebouwd, die nog altijd rondrijdt. Zijn met een elektroauto naar Pikes Peak geweest om dat record daar scherper te stellen. Maar goed, daar kwam dan in 21 besloot Volkswagen volledig uit motorsport te stappen. Ik heb dan spijtig genoeg dat bedrijf moeten toedoen, volledig. Wat ook een hele ervaring geweest is.
Ik wou net zeggen, dat is ook een... Ja. Had ook niemand zien aankomen op dat moment, hè?
Dat had niemand zien aankomen, ik ook niet. Ik was dan eigenlijk bij Volkswagen terechtgekomen in de performance auto's, de R-afdelingen, van de Golf R en de Tiguan R en zo verder. Totdat Jost mij, denk ik, ergens in de zomer van 21 gebeld heeft en zegt, kijk, ik heb hier iemand nodig. We zijn hier met grote hervormingsplannen aan de gang en ik heb iemand nodig die me daarmee helpt met race team en zo verder. En goed, dan ben ik in november ben ik naar Williams F1 gekomen.
Heel wat anders.
Ja.
Ja, als je toch vanuit de rallysport komt, en, maar ja, je hebt natuurlijk bij Volkswagen al meegemaakt dat het anders ging, hè, richting rallycross, circuit.
Ja, anders. Ik heb wel in 2009 en 2010 bij Peugeot ook het Le Mans-programma gedaan. Ik had toen eigenlijk dubbel functie in de PSA-groep. Natuurlijk, het reglement, het sportieve reglement is heel anders. Dat staat als een paal boven water. Maar voor de rest is het ook met een team van ongeveer 80 tot 100 mensen van wedstrijd naar wedstrijd. Dus logistiek gezien, zeevracht, luchtvracht en zo verder. Al dat, pilotencontracten, al dat blijft hetzelfde. Hè?
Dat doe jij allemaal binnen Williams?
Ja. Ja, en de Junior Academy zijn jong piloten, wat ik bij Citroën, zo ben ik eigenlijk begonnen in een team, dat was om de jong piloten te komen. Dus dat blijft allemaal hetzelfde. Het enigste grote verschil is, er zijn 22 wedstrijden dit jaar, 24 volgend jaar.
Ja, het is een drukke kalender, nog drukker. Ja.
Een zeer, zeer drukke kalender en je verhuist de circus gewoon bijna week om week naar ergens anders. Wat een rally, je hebt een beetje meer adempauze. Langs een andere kant, als je de testteam kalender plus de rally kalender tezamenlegt, dan heb je eigenlijk ook constant waarschijnlijk een groep van mensen die ergens in de wereld onderweg zijn. Want een rally wordt nog veel getest, wat in Formule 1 niet meer het geval is.
Ja. Ga je iedere Formule 1 wedstrijd mee?
Ja.
Goh.
Ja, dus ik heb ze tot nu toe allemaal gedaan en er zijn er nog 60 aan. En ja, dus ik ga ze allemaal mee. Ik kom wel pas nu, dus vroeger als teammanager was ik altijd bij, laten we zeggen, dinsdag of zo voor een rally was ik altijd ter plaatse. Nu kom ik pas donderdag aan, omdat ik een teamcoördinator heb die administratieve werk en de garage bouwen en zo verder allemaal overziet. Dus ik kom normaal gezien altijd samen met Jost en de technisch directeur op donderdag. En zondagavond na de wedstrijd debriefen, dan vliegen wij nog terug. Dus in Formule 1 is het zo dat ze na de wedstrijd altijd 1 of 2 charters worden voor alle teams die al mensen terug willen brengen naar huis, worden er geboekt. Dus we hebben in Europa kunnen we elke zondag wandel ik door de voordeur, laten we zeggen. Ja.
Maar woon je officieel nog altijd in België of woon je in Engeland bij de fabriek van Williams?
Nee, ik woon nu in Engeland, dus een kwartiertje van de fabriek. Ik heb in 2012 nog een jaartje in België gewoond, maar ik was eigenlijk al uit België van 2010.
Oké.
Okay. Dus, maar ik kom wel nog in België, dus ik kom nog wel geregeld in Hasselt. Ik was dan natuurlijk met de grote prijs van België, ben ik een beetje ervoor en een beetje erna gebleven. Toen ik in Duitsland woonde, was dat natuurlijk gemakkelijker. Toen ik kort in Hannover woonde, omdat 4 uur is auto en staat geen Hasselt.
Ja, ja.
Ja, Hasselt ligt aan de goede kant van België als je uit Duitsland komt.
Ja, ja.
En nu is dat een beetje moeilijker, want nu ligt Hasselt eigenlijk aan de verkeerde kant van België. Als je nu aan de kust lag, moest je maar gewoon door de tunnel rennen en je was daar.
Ja.
En het is nu ook zo druk, dus nu komen mijn 2 oudste kinderen uit mijn eerste huwelijk eigenlijk altijd naar ons. Terwijl ik dat eigenlijk altijd... Daarvoor heb ik dat altijd gedaan naar hun. Dus,
ja.
Sven, zo druk bestaan kan ik me voorstellen. Volgde de rally nog een beetje? Zij het BRC of het WRC? Of,
Ja. Dus het WRC volg ik absoluut. Dus in de weekend zat er WRC's. Kijk ik zoals iedereen naar de tijden op de proeven en zo verder. En eigenlijk kijk ik elk weekend nog zo'n beetje wat de polo's doen. Dus ik gebruik de website die jullie juist hebben aangehaald voor de statistieken.
Ja.
Die bekijk ik gewoon. Ik ga gauw door al de rallies kijken of er polo's in de top 10 zijn. En Ja, dus ik volg de rally wel nog, ja.
De andere kindjes nog wat opvolgen dan eigenlijk?
Ja, en bedoel, er zijn een paar teams waar ik in de tijd zelf mee onderhandeld heb, omdat die overstapten naar polo's bijvoorbeeld. Mm-hmm. En ja, dan blijf je toch een beetje er nou bij betrokken om te zien hoe dat ze het doen. En ja, ik bedoel, rally heeft een grote plaats in mijn hart, heeft mij deze carrière gegeven, dus... Ik ga niet stoppen met te zien wat er allemaal gebeurt. Hè.
Ja, ja. Heb je nog contact met mensen uit de realiteit? Dus Freddy bijvoorbeeld, dat is zo'n gemakkelijke Belg. Maar
Freddy heb ik nog eens. Carlos zie ik natuurlijk nu heel veel in de paddock, want zijn zoon rijdt daar en hij is altijd daar. Freddy heb ik nog gezien in België. Het was al eventjes geleden dat ik nog met hem gesproken had. Het was denk ik van het eerste jaar COVID, denk ik, in 2020. Dus dat was nu al even geleden. Regelmatig contact? Nee, dat is altijd meer sporadisch. Ik heb Alain Penas ben ik nog tegengekomen op de Grote Prijs in België. Ja, af en toe, maar niet iemand zo waarvan ik zeg, ik heb daar elke week contact mee. Ik heb wel nog dus een paar ingenieurs die bij Volkswagen waren, eentje werkt nu bij Hyundai. Dus we hebben wel nog, daar heb ik wel nog een chatgroep mee en daar babbelen we eigenlijk het meeste over rally.
Ja, 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 leuk.
Goed, ik denk dat wij stilletjes aan bij onze dilemma-vragen beland zijn, Sven. Dat zijn degenen die jij nog niet van tevoren gekregen hebt, dus hou die vast. Ja. Maar ik denk wel dat je eruit kunt slaan, dus... Ik zal de eerste, dus de dilemma-vraag is eigenlijk gewoon... Ja, de dilemma-vraag, je mag met ja of nee antwoorden. En eventueel komen we daarna nog even op terug. Maar het eerste antwoord moet dus ja of nee zijn. Eerste dilemma.
De dilemma-vragen.
Met François Duval had ik wereldkampioen rally kunnen worden.
Mooie stilte.
Ja?
Ja?
Ja. Okay. Doe jij de tweede, Robert?
Doe ik de tweede. Achteraf gezien hadden we eigenlijk nooit voor Mitsubishi moeten gaan rijden.
Ja.
Oké, okay, ook een ja.
Ja, het begint een beetje duidelijk te worden met het verhaal met Burns en Subaru.
Ja,
en
zo, ja, ja. Ja, ja.
De derde en laatste dilemma vraag. En ik denk dat we misschien een derde ja op rij gaan krijgen. Maar, maar misschien moet je toch een beetje opletten wat je zegt nu. De PR-man Connor, die verstaat toch een Nederlands die het meeluisteren is in de Zoom-sessie. Ja. Maar het derde dilemma is, rally is veel mooier dan Formule 1. Hele lange stilte.
Dit is de langste stilte.
Nee.
Oké. Okay.
Dat is een verrassende, vind ik.
Ja. Is er een vraag waar je zelf op teruggekomen, Sven?
Nee, de eerste denk ik hebben we genoeg aangehaald.
Ja.
Ja.
Moet ik wil je weten waarom ik ja gezegd heb, of wil je daar niet op terugkomen?
Ja, ja, ja.
Ik heb ja gezegd omwille van het feit dat waar François stond op de leeftijd toen ik langs hem kwam te zitten, was er nog ongelooflijk veel groeimarge. Als ik dan kijk naar hoe het wereldkampioenschap zich dan de jaren daarna heeft ontwikkeld. Op een gegeven moment zit je met 4 zitjes. 4 officieel zitjes, 2 Fords, 2 Citroëns. En bij Ford hervonden Latvala. En oké, bij Citroën Loop, ja, die dus die jaren tot 2012 ook wereldkampioen wordt. Maar ik denk wel, hij in dezelfde auto, met een jaar of 4, 5 meer ervaring onder zijn belt, dat hij een 10, 11, 12 loop aan loop had gekund.
Zo.
Ja, want op de asfalt, voor mij, denk ik dat hij... loop zeker zou kunnen geklopt hebben. Mm-hmm. Na enige tijd op alle asfaltrallies. En op onverhard, gezien de leeftijd van François, was er zoveel groeiproces dat hij ook geen... Misschien dat je niet in Finland kunt gaan winnen, maar ik bedoel, al die andere rallies. Ik denk wel dat dat mogelijk was geweest. Maar je weet, je moet in een goede auto zitten en alles moet op zijn plaats.
Ja, ja,
maar
ja.
Ik denk wel dat hij dat potentieel had. Ja, ja.
Maar had toen een goede auto. En de potentie zat natuurlijk ook in hem. En met een goede coach en show daarnaast dan. Fantastisch. De laatste, die wil ik eigenlijk toch wel op terugkomen.
Met zijn busje is duidelijk, denk ik. Dus daar hebben we het al lang over gehad. Maar,
Dat... Ik heb daar nee op geantwoord, omdat de vraag was, je had gezegd, rally is veel
mooier dan Formule 1. Ja.
En ik heb daar nee op geantwoord, omwille van het feit dat ik vind dat ze heel moeilijk te vergelijken zijn. Dus niet omwille van het feit, ik vind het een mooier als het ander, want als ik dat bekijk als co-pilot, ja goed, in Formule 1 heb je zelfs geen co-pilot, dus dan had ik al sowieso ja moeten zeggen.
Ja.
Maar ze zijn zo moeilijk. Je kunt ze voor mij gewoon niet met elkaar vergelijken. Dus daarom heb ik daar eigenlijk nee op geantwoord. Ik weet wel dat ze zeggen dat... dus rally, je hebt alle weer, je hebt al de ondergronden en zo verder. Maar het is gewoon heel anders. Als ik dat nu bekijk, zijn ze zo moeilijk met elkaar te vergelijken. En het is misschien ook een beetje te zien, een rallypiloot is geen goede F1-piloot. Een paar F1-piloten hebben geprobeerd rally te rijden.
En ja, was ook niet direct
er zijn
succes.
Er een paar die zijn... Nee, er is niemand in geslaagd om echt aan de... Er is niemand erin geslaagd van zich te converteren van Formule 1 naar rally. En omgekeerd hebben een paar rallypiloten wel eens geprobeerd van een ronde op circuit te rijden, maar er zijn ook niet veel rallypiloten die grote circuitcarrière daarna hebben uitgebouwd. En ik denk dat ligt al van heel jongs aan welke richting je uitgaat. Dus ik denk wel dat karting voor beide een ideale leerschool is. Ja, maar dan moet je die keuze maken. Of ga ik... Want in karting, ik was vorige week op het wereldkampioenschap karting in Italië. Dus het heeft daar geregend. Goed, dat is een circuit, je kunt daar redelijk snel van buiten leren. Maar die gasten die rijden in weer en wind. Ik bedoel, dat mag met tonnen uit de lucht vallen, die rijden.
Ja.
Regenbanden op en rijden.
Ja, ja.
Dus je leert daar rijden met weinig grip, je leert daar rijden met veel grip, je leert daar rijden met oude banden. En van daaruit kun je dan, want Freddy is geloof ik wel kampioen karting geweest, van daaruit gaat je dan in je rallycarrière, omdat je gaat richting die auto's, en nu kun je als jonge gast ook in een paar landen in Europa al rijden. Hè. Als je kijkt naar Oliver of je gaat in de eenzitterij. En mee dat je dat gedaan hebt, dan wordt dat een hele andere wereld. En daarom heb ik eigenlijk, vind ik, is het zo moeilijk om ze met elkaar te vergelijken.
Ja.
Ik denk misschien 2 jaar geleden, als je mij voor Williams F1 gezegd had, dan had ik waarschijnlijk ja geantwoord. Maar nu dat ik deze wereld beter begin te kennen en ook hoe je geraakt in deze wereld, kan ik me niet inbeelden dat een piloot zegt dat Formule 1 niet moest op de wereld,
ja,
zoals een rallypiloot dat zegt.
Het
is de koninginnenklasse natuurlijk, hè, van de autosport.
Ja, wel, het is de koninginnenklasse van de autosport, ja. Dat zeggen ze zo wel.
In de discipline van het circuit, dan eigenlijk, moet er wel bij zeggen.
Zo zeg ik dat, ja. Dus, er is niks boven dit als je een circuitcarrière uitbouwt, denk ik. Maar goed, je kunt het niet vergelijken met rally. En ik had, bedoel, moest achter rally het commerciële plaatje passen, dan kun je ook van rally een kampioenschap uitbouwen dat Formule 1 waardig is in termen van tv-contracten.
Ja,
en
ja,
verder.
Ja.
Ja.
Ja. Nou, mooi. Want,
bedoel, een rallypiloot is absoluut sterk als je kijkt wat een rallypiloot allemaal doet en hoe hij eigenlijk... Het is veel gevaarlijker van rally te rijden dan van Formule 1 te rijden. Hè.
Ja.
De dag van vandaag. Ik bedoel, als je naar rallies gaat kijken.
Ja.
Ik bedoel, de WRC-auto's nu zijn heel sterk. En met de survival cell en zo, het gaat allemaal in die richting. Maar goed, er staan enorm veel hindernissen langs de baan. Hè.
Ja, verschrikkelijk veel. Hè.
Ja, dus ik heb respect voor beide. Daarom, ik moest met ja of nee antwoorden.
Ja, maar het is nu wel heel duidelijk.
Ja,
mooi. Ja, normaal gesproken vragen we nu wel, we zijn een beetje aan het eind van het gesprek gekomen, Sven.
Ja.
Normaal gesproken vragen we altijd van, doe even fotootjes signeren. Alleen de post heeft zijn best niet gedaan. En het zou er eigenlijk al moeten zijn.
Ik denk dat de Brexit daar voor tussen zit.
Ja, maar het is onderweg. Dus ik hoop dat als de foto's, zijn 3 fotootjes, als die aankomen, dat je een handtekeningetje wilt geven. En eventueel wil terugsturen naar ons. Er zit een begeleidend briefje bij waar ook alles op staat. Dus dan wordt dat verhaal wel duidelijk. Daar zit natuurlijk ook de Rallymog in, Eddie.
Ja, ja. Oh, die mogen houden. Die
mag ik houden. Ja. Die mag dat je is houden. Heel fijn. Want ik heb juist mijn persoonlijke hier verloren. Dus dat
meen je niet.
Ah, ja, want dat gaat de enigste zijn hier in het bedrijf. Dus dat is niet moeilijk, denk ik.
Ja, maar zo gaat het ook hebben. We kunnen ze even laten kijken. Maar ja. Op zich... we zouden wel nog graag een foto van jou met de mok hebben. Omdat we die ook altijd gebruiken in de visuals.
Ja, dus, het staat ook weer in een begeleidend briefje.
Ja, voilà.
Dat
zal Conor wel voor zorgen.
Daar kan Conor voor zorgen, ja.
Prima.
Dat is mooi. Nou, we willen je echt
heel
graag
bedanken voor
je
tijd.
We weten hoe zwaar en hoeveel tijd jouw job kost. En dat je toch in dit geval meer dan een uur voor ons tijd hebt willen maken, is leuk. En ik weet ook zeker dat onze luisteraars blij zijn om weer eens een keer de verhalen van jouw kant te horen.
Ik denk dat een verrassende gast is. Ik moet zeggen, je zit de jongste gast van dit jaar. We hebben allemaal 60-plussers gehad tot nu toe, tot zelfs 88 jaar.
Ja.
Maar ik had Sven al langer op het lijstje staan. We worden soms ook verwacht met dezelfde achternaam van heb jij vroeger met Loïc gereden? Nee, dat was ik niet. Maar dat is ook een Limburger.
Het was heel leuk. En rally zit in mijn hart. Dus om af en toe er is zo gewoon over te babbelen zonder dat je eigenlijk met een team zit. En je kunt ook eens dingen zeggen die je vroeger niet kon zeggen.
Ja.
Dat je altijd moet oppassen is heel plezant. Dus heel graag gedaan.
Ja, ongelooflijk wat je trouwens nog wist van tijden, zal ik maar zeggen. Van jaartallen enzovoort. Dat is geweldig, leuk. Ja.
Is er nog een uitsmijter, iets waar je zegt van dat moet ik ook nog absoluut meegeven?
Ik zal eens nadenken.
De pittigste anekdote met Freddy of met iemand anders, of dat je zegt van dit vergeet ik nooit?
Daar zijn er waarschijnlijk wel een paar, ja.
Ik kan me voorstellen, sowieso met Freddy, dat je toch wel wat stoten meegemaakt hebt van zijn leven.
Ik heb een paar stoten met Freddy meegemaakt, ja. Het is misschien goed dat je Freddy zelf bent.
Die rijdt nog te veel.
Ja. Dat is juist, die is terug aan zijn tweede carrière begonnen.
Dus ik ben benieuwd wat het nog gaat geven.
Maar misschien moeten we toch een keer een uitzondering maken, Eddy, hè? Dat kan toch ook altijd? Uitzonderingen bevestigen de regel.
Prima. Alleszins, Sven, dikke merci dat je er voor ons wou zijn.
Graag gedaan.
En laat de koffie smaken als de tas aangekomen is.
Doe ik zeker. Tot volgende keer.
Ja. Succes.
Ja, dank je. Groetjes.
Dank je.
Hoi, hoi.
Dit was Op de Rally Koffie Podcast. Check www.opderallykoffie.com voor de prijsvraag en de volgende podcast.